Je luistert naar de Niet Zo Perfecte podcast. De podcast waarin ik, Eline Hogeboom, soms alleen, soms samen met een gast, praat over een bezield en vervuld leven, ondanks dat het leven niet altijd perfect is. Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen, omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Paul Schendeling, 34, is econoom en schreef samen met Matthias Oldhaar het boek Hoe handel ik eerlijk? Een aantal jaar terug onderzocht hij hoeveel moderne dagloners wij als mensen hier in dienst hebben. Een schokkend aantal dat je eerder in deze podcast voorbij hebt horen komen. Paul voert een hartstochtelijk pleidooi voor een eerlijke en duurzame economie die niet langer op groei gebaseerd is. Want onze overvloed kost mensen aan de andere kant van de wereld hun bestaan. Paul werkt als adviseur bij Berenschot, maar koos er radicaal voor om nog maar 3 dagen te werken en te gaan leven van genoeg. Met zijn stichting Genoeg om te leven vormt hij communities om liefde en recht meer te laten stromen in ons leven. Paul is getrouwd met Margje en vader van Daniel. Welkom Paul.
Dankjewel.
Wat leuk dat jij hier bent.
Leuk om hier te zijn.
Ja. Hey, ik heb jou wel voorbereid, maar ik weet niet of jij je hebt voorbereid, omdat ik deze podcast altijd eerst begin met een perfect imperfect moment. Dus dat is een moment waarop je een blunder of iets is misgegaan of iets waarop je deelt van dit ging net niet helemaal lekker. Heb jij al iets bedacht of kun jij iets bedenken?
Ja, ik hoefde niet zo lang na te denken.
Ik ben heel benieuwd, vertel.
En het was ook best wel een groot moment. Het was nog niet eens een hele kleine blunder of een oeps momentje. Mm-hmm. Maar ik heb ongeveer 2 jaar geleden besloten om ook echt mijn leven anders te gaan inrichten.
Ja.
Terwijl ik vlak daarvoor allerlei commitments was aangegaan.
Mm.
En het grote oeps moment was dat ik dus eerdere commitments moest stoppen. Omwille van dat wat ik eigenlijk zou moeten en willen doen.
Ja.
En dat betekende dat ik dus best wel abrupt tegen bijvoorbeeld een promotietraject nee heb gezegd. Halverwege het traject. Dus dat was echt flink balen. Maar ik zat ook in de kerkenraad. Daar heb ik halverwege, echt voor ik mijn termijn had uitgediend, heb ik moeten zeggen. Nee, sorry, er komt toch echt iets bovenuit wat ik echt nu moet gaan doen. Het onderwerp is natuurlijk al in de intro voorbij gekomen. Dat was het moment dat ik echt dacht, ik moet iets doen met mijn talenten om te zorgen dat we meer recht doen aan onze medemens en meer recht doen aan de aarde.
Ja, dus dit heeft alles te maken met jouw beslissing om te gaan leven van genoeg eigenlijk, zoals ik in de intro zei.
Ja.
En hoe is dat 2 jaar geleden ontstaan? Kun je daar iets over vertellen?
Ja.
We vallen er meteen mooi in. Het is een mooie intro zo. Ja, ik wil zo nog wel wat meer horen over die beslissingen, maar ik graag eerst iets over de aanloop.
Ja, dus de aanloop is achteraf gezien was het al best wel lang. Alleen dat heb je dan pas door op het moment dat het steeds sterker in je begint te leven. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het al wel eerder is begonnen. Ik denk echt wel 4 jaar geleden, in 2018, dat het echt is begonnen. Dus toen kwam een IPCC-rapport uit waarin stond dat we nog 10 jaar de tijd hebben. Dus dat is inmiddels minder dan 10 jaar. Om echt de uitstoot in een stijlpad naar beneden te brengen.
Ja.
En toen dacht ik, 10 jaar, dat is echt ongelooflijk kort. Dus ik weet dat ik daar echt heel erg geschokt van was. Maar het duurde meer dan een jaar voordat ik ook echt het besluit nam. Maar dan moet ik ook echt in mijn leven dingen anders gaan doen. Ik heb het talent, ik ben econoom. Ik heb ook echt talent om hiermee aan de slag te gaan. Om hier goede dingen mee te doen. Toen dacht ik, maar dan moet ik daar ook echt ruimte voor scheppen. Toen kwam dus de ingewikkeldheid. Ik had kort daarvoor van alles opgestart.
Ja.
En dat viel eigenlijk volledig samen. Want ik was ook in 2018 in de kerkenraad gegaan. En ik was ook in 2016 promotietraject begonnen. Ik zat nog in de redactie van een blad. Dus ik had gewoon naast mijn werk al wat commitments lopen. En toen kwam ik er dus ineens achter. Nee, maar wacht. Er is eigenlijk gewoon iets wat urgenter is.
En hoe kwam dat binnen? Want jij zegt de uitstoot daarmee. Kun je dat meer omschrijven? Voor mensen die denken, waar heb je het over de uitstoot?
Ja.
10 jaar, wat is het voor, waar heb je het over?
Ja, nou, waar iedereen denk wel van gehoord heeft, dat zijn de klimaatdoelen van Parijs.
Mm-hmm.
En iedereen weet dat we dan op een gegeven moment in de tijd moeten we dan 0 uitstoot nog maar hebben.
Ja.
En om het pad van de huidige uitstoot naar 0 te brengen, dat noemen ze dan het pad naar beneden. Dus die uitstoot die moet op een gegeven moment echt in een heel steil pad naar beneden om op tijd 0 te zijn.
En wat was het dat bij jou, ik denk niet helemaal van 0 naar, hè, ineens, maar wat maakte dat het bij jou ineens zo binnenkwam dat je dacht, hier moet ik iets mee. Dat raakt jou blijkbaar ergens.
Ja. Ja, het was ook echt wel een optelsom hoor. Dus dat we nog maar zo korte tijd hebben om echt wat te doen. Dat raakte bij mij heel erg aan het gevoel dat we veel te weinig doen.
Ja.
Een gevoel wat ik al langer had, Maar wat door die studie die toen uitkwam enorm bevestigd werd. Want ik had altijd een knagend gevoel. We doen volgens mij veel te weinig. Het gaat veel te traag naar beneden. En toen kwam die studie uit waaruit inderdaad bleek dat het echt veel te langzaam naar beneden gaat. En het tweede moment, dat was weer een jaartje daarna. Dus in 2018 had ik echt dat moment van we moeten voor het milieu echt onze economie anders gaan inrichten. En één jaar daarna vroeg een bevriende theoloog, Alain Verheijden, vroeg aan mij, we hadden samen een documentaire gekeken. Hoeveel mensen zouden er nou voor ons in niet-westerse landen werken onder erbarmelijke omstandigheden en slecht betaald? En dat was het moment dat ik uit ging zoeken, hoe zit dat dan eigenlijk? Ja. En toen kwam ik er dus achter dat, behalve dat onze economie heel veel schade aan de natuur aanbrengt, maar dus eigenlijk ook indirect onze medemens, want met name mensen in landen rond de Evenaar, die lijden daar ook heel erg onder, brengen we ook nog heel veel schade toe aan mensen die werken voor onze producten. En nou, die optelsom van zoveel onrecht, wat eigenlijk ook zo verborgen is, dat we het er niet over hebben, dat we het amper zien, dat ook vaak heel ver weg is. Dus zowel de gevolgen van de klimaatcrisis zijn ver weg, maar de gevolgen van mensen die voor ons werken, ja, die mensen wonen ook ver weg. Dus het is allemaal zo onzichtbaar.
Ja, ik heb daar een quote van jou over gelezen. Die raakte mij. Dat staat in het blad Moed van Teer. Het betreft in totaal 10 miljoen mensen die zwaar en monotoon werk verrichten met lange dagen en onder slechte omstandigheden. Dit zijn die mensen die voor ons werken, die wij zogenaamd niet zien. Maar eigenlijk weten we het natuurlijk wel. Ze hebben geen sociaal vangnet en worden zwaar onderbetaald. Het is slaafse arbeid en dat allemaal ten dienste van onze consumptie. En Alain is in deze podcast geweest. En het aantal was volgens mij 1,4 FTE. Hè, wat wij allemaal hier in dienst hebben aan slaven eigenlijk. Zo kunnen we het wel noemen, toch?
Ja, ik noem het al slaafse arbeid. Ja. En sommige van hen zijn ook echt, dan kun je ook echt spreken van moderne slaven.
Ja. Ja, als je dat binnen laat komen, dan als ik het binnen laat komen, dat heb ik al diverse keren gedaan, dan is dat ook heel gênant. Gewoon dan schaam je dood eigenlijk.
Het is echt schrikbarend.
Ja.
Het is ook denk ik, het heeft alleen maar zo groot kunnen worden doordat het buiten ons zichtveld zich afspeelt. Want ik merk wel dat overal waar ik het aan mensen vertel, raakt mensen en willen mensen ook echt wel aan de slag om anders te gaan leven. Dus ik merk wel dat zodra het bekender wordt, mensen er wat mee willen. En dat was dus ook voor mij de hoofdreden om te zeggen, ja, dan moet ik er ook zelf wat mee gaan doen. Want nu ik die kennis heb, moet
je
ik het gaan
Je kon niet meer doorgaan. Ja. Hey, en toen ben jij vervolgens, je hebt die dingen opgezegd, dus ouderling. En hoe was dat? Voelde dat als falen?
Ja, want ik ben heel loyaal.
Ja.
En dat wil ik ook graag zijn. En ik had natuurlijk twee promotores met wie ik dat promotieonderzoek deed.
Waar zou je promotieonderzoek naar gaan doen?
Over kwaliteit van leven zou ik dat gaan doen. Ja. En meer aan mijn werk gerelateerd. Mijn advieswerk.
Mm-hmm.
En ik zou, in de kerkraad had ik natuurlijk gewoon beloofd een periode van 4 jaar minimaal uit te dienen. En dan voelt het inderdaad echt alsof je een grote misser maakt, dat je je niet aan je eigen commitment houdt.
Ja. Heb je ook vervelende reacties gehad?
Nee, dat viel eigenlijk heel erg mee.
Oké.
En dat heeft wel mee te maken, dus ik heb gewoon wel aan iedereen verteld wat mijn drijfveer was om deze switch te maken.
Ja.
En dan, toen hebben mensen ook wel heel begripvol gereageerd van, ik snap wel dat dat een heel groot onderwerp is. En ik snap ook waarom het jou persoonlijk zo raakt. Omdat je zelf ook mede het hebt blootgelegd, het hele fenomeen.
Ja.
Dat je er dan ook wat mee wil gaan doen.
Ja, precies. Dus zoals begrip.
Ja.
Maar bijvoorbeeld op jouw werk, ik denk niet, jij werkt bij Berenschot. Ik denk niet dat een heel erg deeltijd werkomgeving is.
Nee, helemaal niet. Nee,
wat vinden ze er daar dan van?
Ach ja, nou daar is uiteindelijk ook begrip. Duurt wel wat langer. Het is echt een heel andere wereld. Dus je moet je voorstellen dat inderdaad gewoon 5 dagen de norm is.
Ja.
4 dagen begint een beetje te komen in deze sector. En 3 dagen, dat kwam gewoon niet voor.
Nee.
Dus ook bij mijn collega's was ik echt inderdaad een soort pionier van de eerste collega die 3 dagen werkt.
En blijkt je werk daar te kunnen in 3 dagen? Ik bedoel, of doe je stiekem nog werk wat eigenlijk nog 4 dagen moet?
Ja, ik heb
blijkt wel te kunnen.
Ja, ik heb niks te klagen. Nee, dus
en zijn er inmiddels meer?
Nou ja, dus inmiddels inderdaad nog iemand.
Je bent wel een
trendsetter. Van wie ik het weet. En wie weet volgen er meer.
Ja. Ja. Ja, maar dus echt een radicale keus waarvoor je dus dingen opzij hebt gezet. Omdat je gezegd hebt, ik wil mensen eigenlijk gaan vertellen over, over dat we niet meer zo door kunnen gaan.
Ja.
Waar kunnen we volgens jou niet meer mee doorgaan?
Nou, hier heb ik heel erg geput uit de Bijbel. Dus eigenlijk het eerste wat ik heb gedaan toen ik die ontdekking deed, was gewoon met mijn beste vriend heel lang over spreken.
De ontdekking van het aantal mensen, onder andere.
Ja, zeker. Dus
maar
ik heb
ook
met
de klimaatdoelen.
Dus met Alain heb ik het heel veel over gehad en met Matthias heb ik het heel veel over gehad. Ja. Alain was toen met een eigen boek bezig. En toen heb ik samen met Matthias ook een boek geschreven. Omdat we dachten, nou, dat is toch de meest laagdrempelige manier om het breder bekend te maken. En we hebben er ook echt voor gekozen dat dat boek door iedereen leesbaar moet zijn. Dus het moest ook heel simpel uitgelegd zijn.
Ja.
En dat krijg ik ook wel als feedback. Dus het boek is in een weekend uit te lezen.
Ja. Ja,
hoe handel ik eerlijk? Ja. De meeste mensen hebben het in een weekend uit.
Ja.
Omdat we eigenlijk aan de hand van één casus, dat is dus de rozenkweek, leggen we eigenlijk uit hoe het in de hele economie, wat daar goed zit en wat daar scheef gaat.
Ja.
En toen naar aanleiding van het boek is er heel veel uit voortgekomen. En zijn we inderdaad allerlei activiteiten gaan doen om die bewustwording nog verder te vergroten eigenlijk.
Ja. Ja. En wat ik zo mooi vind, ik ga even kijken. In jullie visie heb je gezegd, daar staat de stroom van levend water centraal. Deze stroom is en hemels en aards. De stroom ontspringt uit de liefdevolle en rechtvaardige woorden van God. Dat is de hemelse oorsprong. Maar God wil deze beek op aarde laten stromen, zodat ze overal leven kan geven. Maar dan moeten de hemelse woorden wel door de harten van mensen stromen en in de praktijk gebracht worden. Als dit niet zo is, dan ontstaat er op de ene plek droogte en op de andere plek een stortvloed. En dit laatste is helaas precies wat er op wereldschaal gebeurt. Ja, of er ontstaat een letterlijke stortvloed, zoals we in Pakistan momenteel zien. Hè? Dat, ik vind dat zelf best wel soms lastig. Jij zegt, we hebben het vaak nog niet door, dat bijvoorbeeld die mensen voor ons aan het werk zijn. Ik ben daar al langer wel bewust van. Hè? Dat is de reden waarom ik bijvoorbeeld geen nieuwe kleding meer koop. Maar zo'n Pakistan, dat is iets wat bij mij echt pas nog helemaal niet zo lang onder de aandacht is. Dat is helemaal niet heel erg nieuws. Dat staat helemaal niet op voorpagina's. Ja. Maar daar zijn overstromingen tot en met. Ik geloof dat al 2/3 van het land ongeveer onder water staat.
Ja, klopt.
Door klimaatverandering.
Ja.
Dus wat jullie hier zeggen, dat als wij hier op onze manier door willen leven, zoveel consumptie, hè, dan hebben mensen aan de andere kant van de wereld, of misschien nog zelfs wel dichterbij, daar ongelooflijk last van.
Ja.
Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Maar sluiten wij daar dan onze ogen voor? Of hoe kan het dat wij die urgentie eigenlijk nog hier helemaal niet genoeg voelen? Tenminste, ik heb het gevoel dat we dat nog niet helemaal genoeg voelen.
Eens? Nee, dat voelen we ook echt nog niet genoeg.
Nee.
En dat heeft inderdaad, denk ik, sterk te maken met wat je net vertelde. Dat het dus in het nieuws lijkt het altijd een soort zij-item. Vrij letterlijk. Het staat meestal ergens in een zijbalk verstopt als het nieuws al gebracht wordt.
Behalve op Nu, valt mij op. Nu.nl, die heeft echt klimaatnieuws regelmatig. Mm-hmm. Die doen wel een soort daaraan om dat onder aandacht te brengen.
Oh,
dus
interessant.
Dat check ik wel.
Ja.
Maar ook dan heb je toch nog het idee. Maar nou ja, ga door. Ik geloof zeker dat mainstream zie je. Ja, denk ik dat het niet altijd is. Maar dat ligt natuurlijk ook aan de ontvanger misschien wel. Dat we het niet willen lezen. Weet ik niet.
Wat ik ook denk, en dat is dan het tweede. Dat is ook hoe we hoe wij onze uitingen rondom dit thema vormgeven, bepaalt heel erg of de urgentie zich verspreidt. En je merkt bijvoorbeeld dat als onze politieke leiders niet die urgentie uitstralen, dat het dan moeilijk is om op je werk, of als je met familie erover spreekt, ook die urgentie uit te stralen. Mm. Dus er is bijvoorbeeld geen wekelijkse persconferentie, gaat Nederland haar klimaatdoelen halen? Mm. En als je zo'n wekelijkse persconferentie zou hebben, dan zou het wel degelijk het gesprek van de dag kunnen zijn. En zou je die urgentie, zouden mensen denk ik ook aan elkaar doorgeven. Omdat je dan met elkaar erover spreekt, als ware het meest urgente thema op dit moment wat er is. En doordat dat niet gebeurt, houden mensen denk ik ook hun gevoelens een beetje voor zich. Ik kom echt zoveel tegen, dat zal je echt verbazen. Dan ga ik ergens een lezing geven en dat doe ik 1 of 2 keer per week. En dan achteraf hoor je van allemaal mensen die zeggen, ja, ik was hier eigenlijk al heel erg door geraakt. Maar mensen houden het voor zich omdat het nu nog, blijkbaar mensen nog een beetje bang zijn. Ja, misschien ben ik de enige die dit zo voelt. Of misschien ben ik de enige die hier eigenlijk echt van wakker ligt of zich heel verdrietig hierover voelt.
Ja.
En ik denk dat het moment nu dichtbij is dat mensen zich opener gaan uiten over wat ze hierbij voelen. En als we daar opener het gesprek over gaan, dan zal het steeds gewoner worden om dit thema echt de urgentie te geven die het verdient.
Ja, hey, want vertel eens hoe jij dat dan doet. Want ik hou het ook graag, niet per se positief of zo hoor, maar wel praktisch. Dus jij hebt het over je visie van die stromen van levend water. Hoe zou jij dat in jouw meest ideale scenario door onze samenleving zien gaan? Hoe zou dat eruit zien?
Ja, het hele mooie is dat het inderdaad ook heel concreet bedoeld is. Dus de stroom van levend water, die kun je geestelijk interpreteren en heel aards.
Mm-hmm.
En eigenlijk is allebei waar. Dus het is niet dat het ene waar is of het andere. Het is allebei waar. Maar je kunt het dus ook ongelooflijk aards duiden. Dat wil zeggen dat God is degene die het leven schenkt. Wij doen wat met het leven. Maar het leven, dat betekent dus ook gewoon alle grondstoffen, alle bomen, alle landbouwproducten die we gebruiken. Maar natuurlijk ook dat we van een katoenplant kleding maken. En natuurlijk ook dat wij uit een stuk van de aarde metalen halen om producten van te maken. Dat is uiteindelijk allemaal een geschenk.
Ja.
En nou is de Bijbelse boodschap, dat geschenk dat moet je niet voor jezelf houden. Dat moet je proberen te laten stromen.
Mm.
En dat kun je dus ook in de letterlijke aardse zin van het woord interpreteren als alles wat je hebt, dat mag je voor je eigen behoefte gebruiken. Maar op het moment dat het meer is dan je voor je eigen behoefte nodig hebt, dan zou je het eigenlijk als geschenk weer mogen doorgeven aan een ander. Dus eigenlijk is de concrete visie op de economie die ik voor me zie, dat is gewoon de meest concrete manier om dat visioen uit de Bijbel voor mij praktisch te maken. Dat is dat iedereen leeft van genoeg. Dus dat elk huishouden genoeg heeft om van te leven. Nou, daar komt ook de naam van onze stichting vandaan. Genoeg om te leven. Dus ieder heeft genoeg voor zijn of haar eigen behoeften. En dat wat je niet nodig hebt, dat laat je weer stromen, zodat een ander daar genoeg aan heeft. En dan is eigenlijk het hoopvolle hele goede nieuws, dat ook met straks 10 miljard mensen op deze planeet, er is genoeg voor iedereen. Echt, sterker nog, er is meer dan genoeg voor iedereen. Dus wij produceren, om één voorbeeldje te noemen, wij produceren nu al, terwijl we nog maar 7 miljard mensen op de aarde hebben, produceren we al voedsel voor 10 miljard mensen. Alleen toch zijn er mensen met honger, omdat eigenlijk het voedsel niet stroomt naar de mensen die daar behoefte aan hebben. Omdat eigenlijk sommige mensen daar te veel van toe-eigenen en anderen daar te weinig van hebben.
Dat is natuurlijk ook op landelijk niveau dan. Dit zijn niet alleen maar keuzes die wij op individueel niveau niet kunnen maken.
Ja, dat klopt.
Ja.
Dus ik zie het eigenlijk ook als een dubbele beweging. Dus aan de ene kant denk ik dat het heel erg nodig is dat mensen, we hadden het net over je uiten. Wat is de meest krachtige manier om je te uiten? Om echt te laten zien, dit gaat me aan het hart. Nou, dat is door je gedrag te veranderen.
Mm-hmm.
Dat is nog krachtiger dan spreken. Ik denk trouwens dat spreken heel belangrijk is, hoor. Dus je moet je emoties over dit thema uiten en zeggen dat je dit belangrijk vindt.
Ja.
Maar als je ook nog eens een keer in je eigen leven laat zien, ik ben bereid om te leven van genoeg. Dus iets wat ik niet nodig heb, probeer ik niet aan te schaffen. Dat is eigenlijk wat het concreet betekent. Ja. Omdat ik hier om geef, dat is denk ik het meest krachtige signaal wat je kan geven. En ik denk dat dat signaal uiteindelijk dus ook dan politiek opgepikt zal worden.
Ja.
Naarmate meer mensen zich hierover uiten.
Dus echt een beweging ontstaat. Misschien.
Ik weet het wel zeker. Ja.
Hey, hoe doe jij dat zelf? Want jij hebt dus best een radicale keuze gemaakt. Jij bent 3 dagen gaan werken.
Mm-hmm.
Je bent je stichting gaan oprichten. Daarvoor werk je.
Ja.
Hoe ziet jouw leven er in het dagelijks leven uit? Wat is jou genoeg, om het maar even zo te zeggen?
Nou, ik heb dat samen met Margje helemaal samen vormgegeven. Dus wat dat betreft hebben we dat echt samen gedaan. Dus ook de credits deels aan Margie natuurlijk. We hebben gewoon de afgelopen 5 jaar gekeken van wat hebben we echt nodig. En vervolgens daarna gestreefd om enerzijds onze aankopen te beperken tot dat wat we echt nodig hebben. En aan de andere kant om de spullen die we echt nodig hebben, om ervoor te zorgen dat die eerlijk tot stand zijn gekomen en dat die een lange levensduur hebben. En dat betekent eigenlijk 2 dingen heel concreet. Namelijk dat we gewoon bij elke nieuwe aankoop ten eerste ons afvragen, hebben we dat nou echt nodig?
Mm-hmm.
Dus om het heel concreet te maken, je kunt bij elk nieuw idee wat in je hoofd oppopt van wat je denkt nodig te hebben, 1 maand wachten.
Mm-hmm.
Dat doen we nu thuis.
Ja.
Echt gewoon, oké, leuk idee, beschrijf het op. We wachten 1 maand en dan gaan we na 1 maand kijken, hebben we dat nog steeds, denken we dat nog steeds nodig te hebben? Nou, dan is dus natuurlijk, je kunt het al raden, dan is natuurlijk de grap.
Wat was het laatste waarvoor je dacht, nou, zouden we dat misschien kopen? En dan wat je niet hebt gedaan?
Ja, dat weet ik nog wel. Ik wilde een navigatie apparaatje kopen. Omdat ik een hele oude telefoon heb. Daar kun je eigenlijk niet mee navigeren.
Ook een bewuste keuze, een oude telefoon?
Ja, want die telefoon heeft een hele lange levensduur.
Ja.
En mijn adagium is, als je heel lang kunt doen, zeker met elektronica, die echt heel vervuilend zijn, dan moet je proberen zo lang mogelijk mee te doen.
Ja.
Maar toen liep ik er natuurlijk tegenaan dat ik niet zoals iedereen kan navigeren met telefoon.
Ja.
Toen heb ik toch zitten overwegen, zal ik dan zo'n GPS-apparaatje nemen? Dan kan ik in ieder geval weten waar ik moet zijn.
Ja.
Daar heb ik ook gewoon 1 maand mee gewacht. En toen gedacht, weet je, ik kan ook gewoon vlak voor dat ik de trein uitstap, nog even goed naar die kaart kijken. En op geheugen kom je ook een heel eind.
Ja? Dus hoe ben jij hierheen gefietst?
Ook gewoon door vlak voor vertrek naar de kaart te kijken. En dan het ankerpunt te nemen wat je nog wel weet.
Ja?
En daar vanaf dat punt te onthouden hoe je moet gaan.
Weet je gewoon.
Ja. Ja hoor, dus het blijkt uiteindelijk heel erg mee te vallen.
Dus wel, dus die werd het niet.
Dus die werd het dan niet.
En wat werd het recent
en
wel?
En soms werd het recent wel, bijvoorbeeld. Nou, toen we hadden een oven die was stuk, dus een combi-oven. En de magnetronfunctie deed wel en de ovenfunctie niet. Nou, toen na 1 maand hadden we het er samen thuis nog een keer over. En toen kwamen we toch wel achter. Ja, we zijn er allebei wel echt heel erg te balen van. Dat we nooit lasagne kunnen maken. Ja. Of we, nou, dus we kopen wel een nieuwe oven.
En die heb je ook nieuw dan gekocht?
En die kopen we dan nieuw. Ja. En dan proberen we uit te zoeken. Ja, wat kunnen we dan erachter komen welke een lange levensduur heeft? Want dan is eigenlijk onze... Oh ja, dat is dan een mooi brugje naar het tweede ding. Dus het eerste wat we afvragen bij elke aankoop is... Is het nou echt nodig? Ja. Nou, dan wacht je gewoon een maand. En het tweede wat we ons afvragen is... Als je het dan echt nodig hebt... Kunnen we dan iets nemen wat duurzaam gemaakt is... Eerlijk tot stand gekomen is en een lange levensduur heeft? En soms kun je daar heel makkelijk achter komen. En soms zoek je helemaal suf.
Ja, met producten, elektronische producten... is het vaak best ingewikkeld, is mijn ervaring.
Ja, dat is ook heel ingewikkeld. Ja. En daarom zijn we met onze stichting, behalve dat we met communities bezig zijn, zijn we ook bezig met een apart programma waarin we dus productieketens willen gaan onderzoeken. En voor consumenten inzichtelijk willen maken, wat is nou van de hele lijst met fabrikanten die dit product maken, het product met dat eerder tot stand gekomen is en een lange levensduur heeft.
Ja, dus dat gaan jullie echt in beeld brengen.
Ja, daar zijn we nu mee bezig.
Ja.
En het is, en ik kan wel een voorbeeld noemen waar het wel en niet lukt.
Ja.
Even denken. Nou, bijvoorbeeld bij schoenen en dergelijke of kleding. Dan kom je er soms best wel achter. Hey, dit heeft een hele lange levensduur. Er zijn soms zelfs fabrikanten die daarmee adverteren. Van bijvoorbeeld, ik had laatst een overhemd. En dan hadden ze dan de kraag en de mouwen van wat dikker materiaal gemaakt. Want dat is altijd het eerste wat slijt aan een overhemd. Hey, nou, die hebben dus echt aandacht besteed aan een lange levensduur. En het was toevallig ook nog een fabrikant die nadacht over eerlijke arbeidsomstandigheden. Maar bijvoorbeeld bij die oven... Nou ja, daar hebben we helemaal zitten zoeken.
Hmm.
Maar dat was uiteindelijk niet een fabrikant die echt heel duidelijk kon aangeven... Wij gaan voor een lange levensduur.
Nee.
Dus daar kom je er dan niet achter.
Nee.
En dat is dat trouwens precies zo'n voorbeeld waar we dus dat nieuwe programma voor zijn gestart.
Ja.
Dat we dan dus zelf dat willen gaan onderzoeken.
Ja, precies.
Dat gaan we doen in samenwerking met een Britse organisatie die het al 30 jaar doen. Daar hebben we dan een partnerschap mee gesloten dat we gebruik kunnen maken van hun kennis. En dat gaan we dan aanvullen voor Nederland.
Wat gaaf. Ja. Hey, en... Jij hebt er denk ik ook, want ik denk niet dat jij van jouw stichting al kan leven of dat je daar inkomsten al heel erg uit hebt. Dus jij hebt er ook voor gekozen om van minder salaris het te doen, eigenlijk.
Ja, dat is wel grappig.
Is dat ook
je
een bewuste keuze
eigenlijk? Nou, dat was eigenlijk de stap die daarna pas kwam. Want we gingen dus eigenlijk al 5 jaar geleden waren we al bezig met, nou, laten we gewoon proberen te leven van genoeg. En toen kwamen we er na verloop van tijd achter dat je dan eigenlijk ook met minder geld toe kunt. Omdat het eigenlijk zo simpel is als, ja, als je bij elke nieuwe aankoop. Je doet het een tijdje lang achter elkaar, dus houdt het een paar jaar vol. Nadenkt, wat heeft een lange levensduur? Dan zijn vaak de kosten over de hele levensduur gemeten lager.
Ja.
De aanschaf is vaak hoger.
Ja.
Dus je moet in het begin vaak wat meer neertellen. Dus je moet even sparen. Dus vandaar dat ik ook toen we daaraan begonnen, toen werkte ik nog wel 4 of 5 dagen.
Ja.
Maar toen we eenmaal dat een tijdje hadden gedaan, kwamen we erachter dat eigenlijk bijna elke post uit het huishoudboekje, behalve eten en drinken, die werd goedkoper.
Ja.
En toen ontstond er dus ook letterlijk overvloed in financiële zin. En toen heb ik ook de besluit kunnen nemen. Oh, maar dan kunnen
dan
we dus eigenlijk met 3 dagen kunnen we ook wel toe.
Ja.
Ja.
En in spullen voor je kind bijvoorbeeld. Jouw zoontje Daniel is 3.
Ja.
Hoe maak je daar keuzes in? Want daar kun je natuurlijk eindeloos spullen voor gaan klaarzetten als er zo'n baby aankomt.
Ja, ja, zeker.
Ja.
En daar heb
word je
dan,
ook een soort verteld. Hè? Van, oh, je hebt echt dit nodig en dat. Je hebt 30 hydrofiele doeken nodig. En,
Nou, en daar wringt het soms meer in sociaal opzicht, merk ik. Dat je, om 1 concreet voorbeeld te noemen. We hadden ook gewoon toen ons zoontje werd geboren. Hadden we ook bedacht, we doen alles op de fiets en met de trein.
Hm.
Nou, dat betekent dus dat
je hebt
dan,
geen auto.
We hebben geen auto. Dus dat betekent dat je dan met zo'n klein mannetje door weer en wind altijd maar door de stad rijdt op je fietsje. Ja, moeten we nou een huifje op die bakfiets doen of niet?
Ja.
En toen hebben we ook gewoon gedacht, we gaan gewoon eerst kijken, hoe reageert Daniel er eigenlijk op? Laten we nou eerst gewoon eens kijken, hoe reageert een kind op regen?
Ja.
Nou, en dan blijkt dus dat een kind dat ongelooflijk leuk vindt. En dat wij hebben een hele negatieve associatie met regen. Oh, bad, dan worden we nat. Maar als je dat gewoon als ouder niet uit en je gaat eerst kijken, wat vindt mijn kind zelf?
Ja. En helemaal vanaf het begin af aan dus misschien wel gewend raakt.
Ja.
Ja.
En uiteraard doe je hem een goede jas aan.
Mm.
Enzovoorts, enzovoorts. Ja. Alleen zo'n huifje bleek eigenlijk...
Niet nodig.
Vind ik zelf niet nodig.
Nee. Tot nu toe, hij is nu 3, dus nu tot nu toe nog niet nodig.
Tot nu toe
heeft
hij daar niet over geklaagd.
Nee.
En dat zou kunnen. Kijk, stel dat er nog een kind geboren wordt. Dan ga je ook weer kijken naar het kind zelf, stel ik me zo voor. En dan zullen mevrouw en ik toch weer gaan kijken. Ja, misschien vindt dit kind het wel echt heel naar om in de regen te zitten. En dan doen we misschien alsnog.
En denk je überhaupt ook in dit opzicht na over het krijgen van kinderen?
Of het in relatie tot milieu? Ja. Nee.
Daar wordt natuurlijk ook over gezegd. Ja, die overbevolking en elke kind is er weer een voetstap bij. En heb jij dat niet? Nee, denk je daar niet zo na?
Nee, vind ik ook een hele gevaarlijke manier van denken. Ik denk ook echt dat we hier als christenen bewust anders moeten denken dan niet-christenen. Ik vind toch dat niet-christenen vrij oneerbiedig spreken over het geschenk van het leven. Want we hadden het net over, wat is mijn primaire drijfveer om te leven van genoeg, zodat ik het leven kan doorgeven. Nou, dan zou het toch ontzettend gek zijn dat ik dan zelf zou besluiten, ja, maar dan willen we geen kinderen ontvangen. Nee, dan ontvang je ook leven.
Ja.
En dan moet je vervolgens natuurlijk aan je kinderen zelf leren dat zij ook weer leven van genoeg. Dus zolang je blijft redeneren vanuit God als de schenker en de gever van het leven, vind ik niet dat je het geschenk van het leven moet weigeren. Mm-hmm. Omdat je grote milieuvoetafdruk hebt. Nee, dan vind ik dat je het leven moet doorgeven. Dus neem dan de juiste consequentie daaruit.
Om dat voor het volgende leven weer ook eigenlijk mogelijk te maken. De toekomst mogelijk te maken. Ja,
inderdaad.
Hey, eigenlijk hoor ik ook wel. Ik heb bijvoorbeeld gezegd dat je woont in een stad. Je hebt nog steeds een goede baan. Dus jij zit vast ook, net als ik, tussen allerlei mensen die in goede huizen wonen. Die auto's hebben. Die er misschien wel soms twee voor de deur hebben staan. En die op vakantie gaan. Hoogopgeleide mensen. Dat perfecte plaatje. Hè? Dat heerst toch best wel een beetje. Dat gevoel met een huis, een auto voor de deur en leuke kleren. Ondanks dat je heel goed weet, vooral ook als christen, dat het daar niet om gaat.
Ja.
Merk ik zelf ook wel dat je daar toch. Ik woon bijvoorbeeld heel erg in een buurt. Waar dat nieuwbouwhuis. Snap je waar dat een beetje dan is? Niet heel erg perfect hoor, dat niet. Maar het zijn allemaal nieuwe huizen. Dus het is toch al snel wel netjes.
Ja, ik weet snap wel wat zo. Je bedoelt. Ja.
Hoe ontworstel jij je daaraan? Door daar niet aan mee te doen. Want je hebt geen auto, weet je wel. Of heb je er überhaupt niet zo last van? Van zo'n perfect plaatje dat je goed hebt dat er moet zijn? Of heb je daarvan moeten ontdoen?
Oh nee, dat vind ik nog steeds heel ingewikkeld. Nee, daar zal ik heel eerlijk over zijn. Dat is echt, ik denk, bijna nog ingewikkelder dan gaan leven van genoeg. Is omgaan met de reacties van anderen.
Ja.
Die nou ja,
dat je niet voldoet
aan daaraan. Wel begripvol reageren, maar dan toch merk je dat de sociale conventies anders zijn. Dus misschien om toch weer dat voorbeeld op te pakken van dat huifje. Ondanks dat we dan gewoon zelf naar ons kind hebben gekeken en denken, nou, volgens mij heeft hij er echt geen last van dat hij gewoon lekker nat wordt op de fiets. Merk je dan toch dat als je ergens aankomt en je komt met een jongetje met een regenbroek en een capuchon en hij is helemaal drijfnat. Ja, niet van binnen trouwens, want die jas is prima. Maar dan merk je toch dat mensen even zo kijken. Doe je dat je kind aan? Dat die arme jongen en helemaal in de regen en zo enzovoort. Die sociale conventie, het is heel moeilijk om je daarvan helemaal niks aan te trekken.
Dan voel je toch een beetje schuldig? Of dan denk je toch,
dan
zo?
Denk je inderdaad toch van, oh, oeps, zijn we doorgeschoten. Je gaat inderdaad best snel aan jezelf twijfelen. En dan moet je, ook daarvoor moet je dan denk ik tijd nemen. Dus niet daarna heel snel in je emotie dan denken, nee, en nu ga ik ook meteen wel het huifje aanschaffen. Ook dan gewoon even rustig, toch nog eens even samen erover hebben. Nog even nuchter naar kijken en dan toch weer concluderen, nee. Dat is een gevoel, dat wordt je opgedrongen. Maar als je er gewoon echt naar gaat kijken vanuit wat heb je nou echt nodig, is het gewoon niet nodig.
Maar het is denk ik wel wat jij en Margie doen dat wel heel erg samen. Ik denk dat dat wel een belangrijke voorwaarde is om dit te kunnen doen.
Ja.
Dat je er samen heel erg van overtuigd bent. En er zijn misschien ook wel mensen die in een huwelijk zitten of een relatie, waar de ene wel van overtuigd is en de ander misschien niet.
Het begint allemaal met heel veel praten. En je moet ook echt de tijd ervoor nemen.
Ja.
Want soms, het klinkt soms, maar gelukkig hebben wij hier de tijd bij dit interview. Mm-hmm. Maar soms heb ik van die hele korte interviewtjes en dan gaat het over leven van genoeg. En dan lijkt het voor mensen net alsof ik dat met Margie dan in heel korte tijd heb gefixt.
Ja.
Maar het is helemaal niet zo. Dus we hebben er 5 jaar over gedaan.
Ja.
En we hebben heel veel gepraat. En nog steeds is het gewoon best wel vaak tijdens het eten een gespreksonderwerp van.
Hey, wat is momenteel jullie grote discussiepunt?
Een discussiepunt?
Ja. Hierover?
Die hebben we toevallig, ben ik gezwicht. Ja, mijn tas was redelijk versleten. En Margie vond dat ik echt een nieuwe nodig had. En toen hebben we het er lang over gehad. En
vond ze dat uit praktisch oogpunt of uit mooi oogpunt?
Allebei.
Je liep er een beetje als snoeber bij.
Die tas is gewoon inderdaad echt versleten. Ja.
Ja.
En toen, en ik zit dan toch een tijdje van, ja, maar ja, hij functioneert nog wel enzovoort. Maar inderdaad, dat is gewoon niet echt
repetitief. Ze geeft hem dan niet stiekem voor je verjaardag of zo.
Oh, nee, maar heeft ze dan al genoeg andere dingen voor bedacht, hoor.
Ja.
Ja. Maar dus dat is inderdaad een heel concreet voorbeeld waar je echt ook gewoon weer het gesprek over gaande moet houden. En dan is het ook een kwestie van, zolang je daar voldoende tijd in investeert om het daarover te hebben, kom je er altijd uit.
Ja. Het is een heel erg bewust leven. Nou kan ik me voorstellen, dat is wel eens wat ik een beetje zo, wat de tendens wel is, als ik hier met mensen in mijn omgeving over praat, dan hoor ik vaak daar moet de politiek of daar moet landelijk iets aan gebeuren of wereldwijd. Hè, daar heeft mijn druppel gloeiende plaat geen invloed op. Of ik hoor, al die kleine dingen die ik dan doe, weet je, dat draagt niet bij. Of mensen die het toch niet echt geloven dat het echt zo erg is. En ook denk ik nummer 4 is dat er dan ook vaak een beetje gezegd wordt, ja, maar dan kom je in zo'n, moet je dan alles af gaan wegen en meten en dat het een soort wetticisme wordt. Een soort angst daarvoor. Ik denk dat hoor ik ook wel terug. Dat mensen daar dan bang voor zijn.
Ja.
Ik las ook ergens wel op jouw website. Hè, jullie werken met communities. Dus je kunt bijvoorbeeld ook als kerk een groep vormen waarin je dit soort dingen gaat bespreken. Waarin je echt actief aan de slag gaat.
Ja, zeker.
Heel mooi. Maar dan stond er wel, en dat triggert mij dan ook wel, van dan kun je bijvoorbeeld weer bij elkaar komen. En heb je het over van, hey, wat heb je bijvoorbeeld afgelopen maand bereikt? Ik kan me goed voorstellen dat mensen daarvan denken, oh ja, dus dan moet ik nog meer misschien. Dat gevoel.
Ja.
Voelt het voor jou niet zo? Voelt het niet als moeten?
Niet meer.
Nee.
Dus dat is wel de nuance die erin zit. Er zijn inderdaad verschillende redenen om je af te vragen, moet je hieraan beginnen? Dus je noemt een aantal redenen daarvan. We kunnen inderdaad wel bij die laatste beginnen.
Mm-hmm.
Ja, ik denk dus zelf, maar dat is dus uit ervaring. Dat wist ik van tevoren ook niet. Hè? Dus je gaat een avontuur aan en je kijkt van wat gebeurt er precies. Maar ik ben er zelf achter gekomen dat als je een aantal jaren besteedt om het er samen goed over te hebben en om je huishouden te veranderen, dan is het leven daarna veel eenvoudiger. En heb je veel minder gesprekstijd nodig en veel minder bewuste afwegingen nodig om te leven van genoeg. Dus je moet het je voorstellen, we leven nu niet van genoeg. Dus nu is ons leven heel erg complex en daar hebben mensen ook echt last van. Dan moet je toewerken naar leven van genoeg. Dan is die overgangsperiode nog steeds heel ingewikkeld, want dan moet je toch een tijd lang afvragen bij elk item wat je vroeger gedachteloos kocht, heb ik dat wel echt nodig? Dus dan ben je in die overgangsperiode ben je even wat intensiever, inderdaad, thuis ook aan het overleggen. Is dat echt wel nodig? Gaan we dat wel doen? Hoe gaan we dat dan doen? En vervolgens kom je daarna een paar jaar achter dat je leven veel eenvoudiger is geworden. Dus mijn antwoord eigenlijk op dat bezwaar is ja en nee. Dan ben ik dus heel eerlijk. Ja, in de eerste periode zul je dat merken. Maar absoluut niet daarna. Want daarna zal je leven simpeler zijn. Want er zijn al die nutteloze dingen die je toch niet echt nodig had, die heb je niet meer. En je hoeft er ook niet meer voor te werken. En laten we dat niet vergeten. Ik denk dat dat een van de grote verborgen baten is van leven van genoeg. En heb ik dus zelf ook ervaren. Ja, dat je dus eigenlijk, ik denk gemiddeld 1 dag in de week, werk je eigenlijk voor dingen die je niet nodig hebt.
Ja.
En dan hou je dus eigenlijk heel veel tijd over. Dus mijn leven uiteindelijk
is eenvoudiger.
Overzichtiger, eenvoudiger. Ja. En maar ook met meer vrije tijd geworden. Ja.
Ik kan het ook wel beamen. Ze hebben momenteel een shopstop. Ook al koop ik tweedehands kleding, toch merkte ik koop toch best nog veel. Okay. Ik ben daar veel mee bezig. Zit veel op Vinted, weet je wel.
Uh-huh.
Dus ik ben nu in mijn derde maand van minstens een half jaar geen kleren kopen.
Wauw.
En het is heerlijk. Ik mis het helemaal niet. Behalve nu, zeg maar, we een beetje het regenseizoen ingingen en ik erachter kwam van, oh, ik heb eigenlijk niet echt een tussenjas.
Ja.
Maar ik bleek bovenop zolder toch nog wel een hele spuuglelijke, zweterige regenjas te hebben. Dus toen vond ik toch, ik kan mijn regel echt niet breken. Dat wilde ik ook niet meer. Dat is het grappige.
Oh, ja,
dat herken jij misschien ook wel.
Ja.
Ik zat met een vriendin te app. Ik zei, wat vind jij? Vind je dat ik toch misschien even een tussenjas moet kopen? Zei ze, nee, ik zou dat niet doen. En ik merkte ook dat ik zelf dacht, nee, ik zou het ook jammer vinden om een half jaar te doorbreken. Maar ik merk zelf hoeveel rust het geeft.
Ja.
Ook wel in het begin een beetje ongemak. Want ik merkte ook dat kleding kopen voor mij misschien wel een soort maskeren van onzekerheid her en der was. Mm-hmm. Zo van, oh ja, als ik daar moet spreken, dan een nieuw shirtje, dan zie je mijn buik minder. Dus er kwam ook wel iets aan de oppervlakte daardoor. Een soort onzekerheid of een soort, dat ik dacht, ja, maar dat is eigenlijk bijvangst. Want dan kan ik beter die onzekerheid aanpakken dan dat ik weer daar nieuwe spullen voor ga kopen. Maar dat wat jij zegt over die eenvoud en ook rust, dat merk ik bijvoorbeeld nu al. Ik heb ook gelezen, dat vond ik heel erg mooi. Jij hebt op je site staan, wij zien nieuwe levensvreugde ontstaan. Dat vond ik zo mooi.
Ja.
Wij zien nieuwe levensvreugde ontstaan, nieuwe gemeenschap en nieuwe ideeën. Ja, en wat versta jij dan onder die levensvreugde?
Ja, die levensvreugde is onder andere de vreugde van de eenvoud. Dus dat het inderdaad echt heerlijk is om je hoofd leeg te hebben van allerlei overwegingen van wat heb ik nodig en waar ga ik het voor gebruiken. Dat is heerlijk. De extra vrije tijd die je hebt is heerlijk. Nieuwe levensvreugde, dat je nieuwe vaardigheden leert. Je leert ook creatiever zijn. Dat is iets wat ik ook van tevoren helemaal niet had bedacht. Maar als je dus niet als eerste reflex hebt, ik ga iets oplossen door iets te kopen. Dan wordt je eerste reflex, ik ga eens even kijken wat ik wel heb. En ik ga proberen iets te repareren. Of ik ga iets creatiefs bedenken. Of ik ga iets nieuws doen. En dan kom je erachter dat je een soort nieuwe vreugde uit creativiteit kunt halen. Die je daarvoor ook niet had.
Ja.
Maar ook nieuwe vreugde uit meer sociale contacten. Dus je gaat ook meer dingen met elkaar delen. Omdat je dan denkt, nou, dan schaf ik het niet aan. Maar dan deel ik het gewoon met iemand anders. Of ik ga het even lenen bij iemand uit de kerk of iemand uit de straat.
En reageren mensen daar wel eens raar erbij. Op? Reageren mensen wel eens naar jou van... Nou ja, ik vraag dat omdat bijvoorbeeld wij kochten laatst op Marktplaats. Maar een heel leuk speelhuisje voor in onze tuin. Inmiddels heeft bijna iedereen zo'n speelhuisje achter in zijn tuin. En ik dacht, wat jammer eigenlijk. We zouden toch gewoon onze schuttingen weg moeten halen en moeten zeggen, luister, wij hebben een speelhuisje, kom lekker bij ons spelen. Jullie hebben een schommel, we doen dat bij jullie. Maar nee, iedereen doet het in zijn eigen achtertuin.
Superleuk.
En dat vind ik eigenlijk heel jammer.
Ja.
Maar ik durf dat niet heel goed voor te stellen.
Ja, maar dat is
omdat ik denk dat mensen denken, ja, nou nee hoor, wij willen dat lekker zelf. Ja, weet ik veel, dat je doet wel aannames natuurlijk.
Nou, het is wel grappig, je had het net over onzekerheid. Nou, die had ik dus zelf ook. Bijvoorbeeld als mijn zoontje ergens nat geregend aankomt, dan voel je die onzekerheid van, oeh, en dan doe ik het nou wel goed. En wat vinden andere mensen? En wat je dan ontwikkelt, is een vaardigheid om het gesprek erover aan te gaan. Die vaardigheid had ik eerst echt niet trouwens. Dus dan probeerde ik meestal zo'n onderwerp een beetje te vermijden. Zo van, nou, laten we maar over iets anders hebben.
Ja?
In ieder geval niet daarover te hebben.
En wat vond je dan te spannend? Of...
Ja, want dan denk je toch van... Omdat je inderdaad als eerste aanname hebt, die meestal niet klopt trouwens. Dat mensen daar wat van vinden. Of dat ze daar geen begrip voor hebben. Blijkt dat mensen, als je ze erover vertelt, wel begrip voor hebben.
Ja.
En dat is eigenlijk met dingen lenen, idem. We hebben geen auto, dus ik ga heel regelmatig vragen. Ik even iemand, haal me even van het station.
Ja.
Nou, echt. En mensen vinden dat nog leuk ook, want je hebt ook nog even een praatje onderweg.
Ja.
Dus
dan
eigenlijk je verwachting klopt de 9 van de 10 keer niet. Dus je verwachting is, oh, en dan, ja, dat is dan voor mensen een belasting of zo. Dat vinden mensen lastig. En de realiteit is 9 van de 10 keer, oh, dat vinden mensen leuk, want ze hebben even een praatje en je hebt meer contact.
Ja.
Want dat is denk ik de grote winst. En dat is ook weer zo'n nieuwe levensvreugde. Het levert veel meer contact op. Dus je moet je inderdaad ook voorstellen dat jouw voorbeeld eigenlijk heel geschikt. Iedereen eigen trampoline.
Mm.
Heb je 0 contact. En inderdaad 1 trampoline of je doet het allemaal samen. Dan heb je in 1 keer veel meer contact. En dat geldt en voor je kinderen en voor jezelf als ouder.
Ja, absoluut. Ja.
Dus dat is gewoon superleuk aan het over een andere boeg gooien.
Ja. En hoe verhoudt zich dit tot jouw geloof? Hoe zie jij dit? Want ik noemde net al wat argumenten, maar er zijn ook echt wel mensen die dan zeggen, ja, we mogen gewoon leven in vrijheid en we hoeven er allemaal niet op te letten, want er komt toch een nieuwe wereld. Hoe zie jij dat? Hoe zie jij Jezus in dit verhaal?
Ja, nou, het is wel echt een primaire drijfveer om hiermee aan de slag te gaan, is dat ik het echt uit, met name uit Jesaja heb geput. Dat heeft me enorm geraakt. Dat was volgens mij, ja, toeval of niet, dat weet je dan niet, maar in ieder geval, in die periode dat ik heel erg aan het worstelen was, wat moet ik nou, hoe moet ik mijn leven inrichten, was ik heel veel bezig in Jesaja. En toen heeft me dus heel erg geraakt dat het daar echt gaat over die stroom van levend water, die weer verder moet stromen. Dus Jesaja 55 is daar een heel prachtig voorbeeld van. Dat raakt ook rechtstreeks aan het leven van Jezus. Dus Jezus heeft zelf op de Tempelberg gezegd, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen door zijn of haar binnenste vloeien. En daarmee raakt het dus echt aan de kern van ons geloof. Het is dus geen bijzaak, maar echt een hoofdzaak van het geloof. En ik kan me heel goed voorstellen dat het voor mensen wennen is. Omdat het, denk ik, in veel traditionele kerken de hoofdzaak van het geloof anders wordt omschreven. Maar als je het eenmaal gaat zien als hoofdzaak, ja, dan moet je ook qua gedrag er wat mee. Daar ben ik wel achter gekomen. Het is in feite, hebben we denk ik ook wel de Bijbel te geestelijk gelezen op heel veel plekken. En hebben we ons niet gerealiseerd dat als Jesaja het heeft over bijvoorbeeld water, dat het dan ook over aards water gaat. Of als Jesaja schrijft over iedereen 1 huis en 1 veld, dat hij dat dan niet alleen maar als geestelijke metafoor bedoelde, maar ook echt letterlijk bedoelde dat hij om zich heen zag gebeuren dat het ene huishouden zich het huis en het veld van een ander huishouden toe-eigende. En wat in feite precies is wat we nu doen. Dus we eigenen ons nu de arbeid van anderen toe. En we eigenen ons de natuur op andere plekken toe. Omdat we die natuur vernietigen door klimaatverandering. Met andere woorden, dat staat zo centraal. Dat je daar echt een hoofdzaak van moet maken, denk ik.
Ja. Dat had Jezus ook gedaan als hij nu nog op aarde loopt, denk jij?
Ja, ik denk dat inderdaad als je gewoon ook durft te kijken naar de hele aardse aspecten van zijn bestaan.
Ja.
Dat het dan onmiskenbaar is dat je dat ziet.
Ja.
waarmee ik absoluut niet gezegd wil hebben dat we die geestelijke aspecten niet moeten zien, maar ik zou mensen wel eens willen uitdagen. Kijk eens naar die hele aardse aspecten.
Ja.
Dat Jezus zijn discipelen erop uitstuurt zonder een geldbuideltje. Zodat ze eigenlijk dus ook, net zoals ik nu gedwongen word, de samenwerking met anderen te zoeken en mensen te vragen wat ik nodig heb. Ja, zo moesten zijn discipelen ook op pad gaan in de wetenschap dat ze aan een ander zouden moeten vragen wat ze nodig hebben.
Mm.
En dat raakt natuurlijk heel erg aan jouw podcast.
Mm.
Dat gaat over kwetsbaarheid. En dat gaat dus ook over durven vragen wat je nodig hebt. Nou, dat is een van de ingewikkeldste dingen van Leven van Genoeg. Dat je dus ineens niet meer op je geld kunt vertrouwen. Ik koop mijn oplossing wel, maar je moet in één keer op mensen gaan vertrouwen. En volgens mij is dat de hele aardse implicatie van hoe Jezus leefde. Namelijk, voor alles wat hij deed, moest hij aan een ander vragen: mag ik in je huis slapen? Mag ik wat eten van je? Hoeveel broden en vissen zijn hier?
Kan ik een nachtje bij jou leven? Op de gastvrijheid van anderen. Ja, dat is waar.
Dus dat is een totaal. Dat is de aardse kant van vertrouwen.
Ja.
Zou je kunnen zeggen.
Ja. En ook ergens weer dat samen, wat jij ook wel zegt, dat brengt het jou ook al. Daar leefde Jezus natuurlijk enorm van. Hij leefde veel meer in huizen van vrienden. Of ook wel van mensen die hij eigenlijk helemaal aardig vond. Of ja.
Ja.
Ja, wel inderdaad. Mooi dat je dat zo zegt. Ja.
En ook van dat stromen. Hè? Dus als je twee kledingstukken hebt, nou, laat er dan één weer doorstromen naar een ander.
En kun jij, ik noemde dat net al een beetje, van ook al probeer je heel erg bewust te zijn van ja, ik heb genoeg en dit kan minder en dat kan minder. Toch leven we in een wereld waarin we zo gewend zijn. En we kunnen online die boodschappen, je kunt maar aanklikken wat je wilt. En weet je wel, en misschien wordt dat nu wel iets minder. We leven nu in een tijd waarin het niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is om dat te blijven doen. Ik denk dat bijna iedereen wel gaat voelen dat die prijzen omhoog gaan van de gas. Ja. Dus misschien wordt het sowieso daardoor wel wat minder. Ik merk ook dat ik al echt wel bewuster van dingen word. Maar toch leven we wel in een maatschappij waarin nog steeds die overvloed heel normaal is. En waarin dat ook wel bijna gepredikt wordt. Dus je op Insta zit, dan gaat het heel de tijd over overvloed. Je mag overvloed hebben, bla bla. Hoe begin je? Hoe begin je met het niet meer normaal te vinden van dingen? Dus hoe begin je, jij zegt het net over je telefoon. Ik heb tot mijn grote schaamte vorige week kreeg ik een nieuw abonnement. En stond, ja, je kunt ook verlengen met telefoon. Heb ik gedaan.
Mm-hmm.
Ik dacht, ja, ik moet eigenlijk toch een betere camera hebben. Want het is voor mijn werk belangrijk. Nou ja, ik heb allemaal redenen. Heel gemakkelijk. Want het wordt je heel gemakkelijk gemaakt. Hè? Gewoon klik, klik en hij is er.
Ja.
Maar, dus ja, mijn vraag is lange intro. Maar hoe ontworstel je eigenlijk een beetje aan het normale van overvloed naar het meer eenvoudige, waarvan jij uiteindelijk zegt, ja, maar dat geeft nieuwe vreugde. Waar begin je? Gewoon heel simpel, wat zou je eerste stap kunnen zijn als wat je vandaag nu hier van ons hoort, voor nieuw is? Waar begin je dan?
Nou, ik zou twee dingen aanraden. Dus enerzijds gewoon heel concreet die twee afwegingen maken bij elke nieuwe aankoop. Dus dat is echt een hele simpele. Dus heb ik het echt nodig? En dan na een maand, als je het echt nodig hebt, je afvragen, kan ik iets dan krijgen met een wat duurzaam is en lange levensduur heeft. En het tweede is door in je eigen stille tijd, maar ook in je eigen geestelijk welzijn erbij stil te staan telkens. Wat levert nou echt de vreugde op? En dat dus ook echt heel bewust. Sommige mensen houden daar zelfs een dankbaarheidsdagboek voor bij. Heel erg bewust na te gaan. Wat heeft me nou echt vreugde opgeleverd vandaag? Nou, dan zul je er dus achterkomen dat die vrije tijd die je hebt, of die tijd met anderen die je hebt, dat je de levensvreugde oplevert. En dat wat de marketing je aanpraat, niet die levensvreugde oplevert. En dat is trouwens ook wetenschappelijk onderzocht, uiteraard. Dat eigenlijk het consumptieniveau dat we in 1960 hebben bereikt, vanaf dat moment is ons geluk niet meer toegenomen door meer te consumeren. Dus we zijn het punt echt al decennia voorbij dat meer consumeren ons gelukkiger maakt.
Ja.
Dus we zouden ons ook heel erg bewust kunnen worden van wat maakt ons echt gelukkig uiteindelijk. Nou, dan kom je er dus achter dat die immateriële geluksbronnen, dus de, ja, laten we zeggen, de sociale en de emotionele geluksbronnen en de spirituele geluksbronnen, dat die veel onuitputtelijker zijn dan de materiële geluksbronnen.
Ja.
En dat is een heel goed tegengif tegen onze materiële cultuur. En daar zit natuurlijk zo'n dominant commercieel belang achter. Dat iets wat aantoonbaar niet waar is, namelijk koop dit en je wordt gelukkiger. Het is aantoonbaar niet waar.
Ja.
En toch geloof het, omdat we ermee gebombardeerd worden.
Ja.
Dus wij moeten daar een tegencultuur tegen beginnen, waarin we elkaar de waarheid vertellen van hoe het echt zit.
Ja.
Namelijk, je wordt echt gelukkig van contact met anderen.
Ja.
Van leven van genoeg. Ja.
Ja. Nou, we stoppen hier. Ik vind het prachtig. Dankjewel, Paul, voor al je inspirerende woorden.
Was een mooi
succes met alles wat je doet.
Dankjewel.
Wat leuk dat je luisterde naar de Niet Zo Perfecte podcast. Wil je meer concrete tips? Lees dan mijn rubriek in het Nederlands Dagblad. De link vind je hieronder in de beschrijving. Paul komt er ook in voor met hele handige concrete tips. Kijk ook op Pauls website genoegomteleven.nl voor zijn stichting en voor de communities waaraan je deel kunt nemen. En wil je meer tips hoe je voluit kunt leven en dichter bij God en jezelf kunt leven? Kijk dan op filofie.nl. Wat onwijs leuk dat jij hebt geluisterd naar de Niet Zo Perfecte podcast. Ik hoop dat deze podcast je weer even een andere blik heeft gegeven op je imperfecties en je falen. Maar dat het je ook heeft geïnspireerd om te genieten van het leven. Misschien wil je wel verder lezen? Dan kun je bijvoorbeeld mijn boeken Not So Perfect of Filofie lezen die ik heb geschreven over deze lessen. En wil je nog een slagje dieper gaan? Overweeg dan eens de Filofie Academy. Dit is een intensief programma van 3 maanden waarin ik je leer hoe je ermee omgaat als het leven niet zo loopt als je had gedacht. In 12 online modules ontdek je wat een bezield leven dicht bij jezelf en bij God inhoudt. In de Filofie Academy ga je aan de hand van je levenshuis, met daarin de kamers werk, gezondheid, vrije tijd, relaties en delen aan de slag met jouw leven en maak je keuzes om nu eindelijk eens af te rekenen met het gevoel dat je het niet goed genoeg doet of niet genoeg bent. Kijk op filofie.nl/academy voor meer informatie.